Laten onze hoofden buigen voor gebed. Dierbare hemelse Vader, wij hoorden dat er gezongen werd, geloven alleen. Het laat ons beseffen dat dat alles is wat we hebben te doen. Om elk van Gods beloften te beërven. Welke ook, ze gewoon geloven. Want er staat geschreven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dan roepen wij, zoals de man die het kind met de vallende ziekte had. Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Wij danken u voor uw grote kracht. Voor de grote openbaring van uzelf aan ons in deze laatste dagen. Het maakt ons hart overgelukkig en vol vreugde. Dat we weten dat we in contact zijn gekomen met de levende God. En dat u het regelrecht betuigt in lichamelijke, stoffelijke bewijzen. Zoals u het deed in de dagen die voorbij zijn gegaan. En zoals u het voor deze dag heeft beloofd, we zijn u zo dankbaar, onze God, dat u ons in deze donkere dag, waarin niemand schijnt te weten welke kant op te gaan, de veiligheidszone heeft laten vinden, de uitwijkplaats. Zegen ons vanavond, Heer, als wij over uw woord spreken, mogen wij de beloften die ons gegeven zijn, voeden in onze harten, ze eerbiedig koesteren en er gehoorzaam aan zijn. Met werkelijk goddelijke discipline. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Is dit een liefdeoffer? Dat had u niet moeten doen. Wie deed dat? Bent u er schuldig aan? Ik berispte de manager ervoor. Er staat hier dat hij een liefdegave van mij heeft opgehaald. Hij had het niet moeten doen. Ik waardeer dat, God weet dat. Maar daar ben ik helemaal niet voor gekomen. Dank u. Mogen de Heer u zegenen. Ik zal alles doen wat ik kan. Ik zal het regelrecht besteden voor de zending in het buitenland, zodat ik weet dat het zal worden uitgegeven voor het Koninkrijk van God. Zo de Heer wil, zal ik het zelf meenemen naar het land waar ik ditzelfde evangelie dat zal brengen waar naar u hebt zitten luisteren deze week. Dan weet ik dat het zal worden besteed op de wijze dat u gelooft dat het moet. De Heer, help mij om dat te doen. Ik ben erg dankbaar voor de grote opkomst deze week. En voor al uw mensen die vanavond weer zijn aangesloten. Per telefoon. En wij zijn ieder van u dankbaar. Billy zei deze morgen tegen mij. Pa. Als u met mij mee zou zijn gekomen vanmorgen vroeg, vlak na zonsopgang, en hier eens wat rondgekeken had, dan had u gezien dat moeders hun baby's zaten te voeden in de auto. En dat die arme mensen daar in die regen zaten te wachten tot de deuren zouden opengaan. Ziet u wat een huichelaar ik zou zijn als ik u iets anders vertelde dan de waarheid? Dan zou ik werkelijk een schandelijk gemeen iemand zijn. Soms moet ik kwetsen. Maar dat is niet omdat ik dat zou willen. Ik ben het namelijk niet die u kwetst. Het is de waarheid die hard aankomt. En ik geloof dat dat de reden is dat u komt, is omdat ik dodelijk oprecht met u ben en alles doe wat ik kan om u te helpen. De Heer helpt u alle, stuk voor stuk. Ik zou graag iedereen willen bedanken voor de fijne medewerking. Ook de mensen van de stad hier. Die ons dit schoolgebouw verhuurde, deze gehoorzaal en de gymnastiekzaal. Ik zou de betreffende ambtenaren willen bedanken als u hier bent en ook Thurston Calvin, die hier conciërge is, voor zijn fijne medewerking en hulp om dit hier te krijgen. En dat hij hier ook elke avond bij ons aanwezig wil zijn. We danken de politie van Jeffersonville dat ze hier voor zo'n lage prijs toezicht houden. Ik geloof dat het voor $2 per uur is dat de politie hier staat met de speciale opdracht om de auto's goed te laten parkeren en erop toe te zien dat er niets gebeurt en alles in goede orde verloopt. We zijn deze mensen daar dankbaar voor. Ook de technicus hier aan het schakelbord, ik heb hem opgemerkt. En alle die in verband hiermee werk verrichten, we zijn u zeker dankbaar. Ik dank ieder voor uw gaven. Billy gaf me net deze middag een geschenkpakketje. Ja, er waren verschillende dozen, suikergoed enzovoort. En een ervan stelde de zalensprekingen voor, met een plaat van Christus erin verwerkt. Het was de bergrede. Het was beslist prachtig. Ik dank u er zeker voor. Er waren nog zoveel dingen meer. Ik weet niet hoe ik u ervoor moet bedanken. En dan ook voor uw ondersteuning, het financieren van de samenkomst. We waarderen dat heel beslist met heel ons hart. De Heere zegene een ieder van u rijkelijk. Billy zei dat er vele mensen waren die hadden gevraagd om privégesprekken gedurende deze tijd. Ook waren er velen die vroegen of hun kleine baby's konden worden opgedragen. Oh, wat wil ik dat graag doen. Maar ziet u, deze keer ben ik gekomen voor het brengen van deze boodschappen. Daarom is het zo dringend noodzakelijk dat ik heel de tijd zuiver alleen dit woord blijf bestuderen. En blijf bidden. Ziet u, ze zijn buitengewoon belangrijk voor ons, omdat het erom gaat om Gods wil te vinden en daarna de dingen uit te spreken. En dat alles moet samenpassen en daarom vragen we God welke dingen we precies moeten openen. Zo de Heere wil, zullen we hier spoedig weer terug zijn. Zo gauw we een dag kunnen vinden. Ik deed het voorstel om rond Pasen te komen. Ik kan het echter beter nazien, omdat ik vermoed dat ik omstreeks die tijd een reisschema voor Californië heb. Dus dat voorstel is misschien wel fout. Maar in ieder geval zullen we weer terugkeren naar de tabernakel, zullen we u een kaart sturen, de gemeente, en u de datum en de tijd geven. Alweer heb ik geen tijd gesteld om te bidden voor de zieken. We hebben nu nog niet één dienst gehad waarin wij de mensen naar voren lieten komen om voor hen te bidden. We hebben ze doorgestuurd. Onze broeders hier hebben gepredikt, broeder Liveel en al deze andere broeders. Zij hebben gepredikt, voor de zieken gebeden en gedoopt, om mij alleen bij het woord te laten blijven. We danken deze mannen. Ze hebben een fijn werk gedaan. Er zijn zoveel vrienden hier die ik graag zou willen ontmoeten. Ik zag daar John en Oil. Daar zit Dr. Liveel en een van de organisatoren van de campagne, voor de Roy Borders. Die mannen heb ik zelfs nog geen hand gegeven. Ik had er geen kans toe. En dan denk ik aan mijn vrienden uit Kentucky en hier uit de omtrek, en predikervrienden. Hoe graag zou ik hen de hand willen schudden? Broeder Blair ontdekte ik hier onlangs ook. Vele van die mannen die ik lief heb. Ze zijn al in verschillende samenkomsten geweest, maar ik heb ze zelfs nog geen hand gegeven. Het is niet omdat ik dat niet wil, maar omdat ik er de tijd niet voor heb. Ik haast me gewoon. Wat het opdragen van de baby's betreft. Mijn eigen kleinzoon werd verondersteld te worden opgedragen in deze samenkomst. Ik heb de tijd niet gehad om het te doen. Kleine David. Ik ben nu 2 maal grootvader. Dus als meneer May hier vanavond is, die me die wandelstok gaf, het ziet er naar uit dat ik hem heel spoedig zal gaan moeten gebruiken. Ik zei tegen Billy, de Bijbel zegt wel, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde, maar die hele last rust niet alleen op jouw schouders. Deze kleinzonen verschijnen snel. En herinner u dat mijn schoondochter eerst onvruchtbaar was. Zij kon geen kinderen krijgen. Maar op een dag toen ik een samenkomst verliet, sprak de Heer tot mij en ik zei, Lois, je zult een zoon baren. De Heer heeft je gezegend, je vrouwenziekte is over. 9 maanden later werd de kleine Paul geboren. 2 maanden voordat deze baby op het toneel verscheen, terwijl ik zat te ontbijten op een morgen, Lois en Billy zaten aan de andere kant van de tafel, zag ik Lois een kleine baby voeden, met een blauw dekentje eromheen gewikkeld. Billy zat in de hoek, kleine Paul eten te geven. Ik zei, Billy, ik zag net een visioen. Lois was een baby aan het voeden, gewikkeld in een blauw dekentje. Ik zei, oh, zei hij, daar gaat mijn jachttocht. Dat zou precies over 9 maanden geweest zijn. 11 maanden later werd kleine David geboren. Ik heb hem nog niet kunnen opdragen aan de Heer. Dat zal pas kunnen als we weer terug zijn. Dus je ziet waar het is. Ik hou zo van de mensen en de gemeenschap onderling. Maar nu hebben onze broeders voor de zieken gebeden. En ik weet dat het een succes is. Elke avond baden we toch voor de zieken. De een, de ander, de handen opleggend. Wij allen. Zodat we op de een of andere manier toch het hele doel bereikten. Misschien zal ik, zo God wil, een briefkaart sturen. Met daarop bericht wanneer wij terugkomen. Ik zou dan graag weer 2 of 3 dagen helemaal willen wijden aan het bidden voor de zieken. Om te doen wat we op die manier kunnen. Nu, ik dank ieder nogmaals voor uw hulp. Ik wil eerst gewoon even wat opmerkingen maken over de samenkomst van deze morgen. Het lijdt geen twijfel dat ik er niet volledig mee klaar ben gekomen. Maar ik denk dat u het nu begrijpt. En ik ben er zeker van dat u nooit zult begrijpen wat het voor mij inhield om dat te prediken. Het schijnt u heel gewoon toe, maar ziet u wat je doet? Je neemt de plaats van God in als je zoiets verklaart. Voor ik dat ooit zou doen, moest er een antwoord van God komen. Hij moest neerkomen en hij toonde zichzelf zichtbaar en gaf de openbaring. Daarom is dit voor de gemeente. Bedenk dat ik dit alleen tegen de gemeente zei. Omdat u er vertrouwen in zou mogen hebben, dat was dezelfde God die tot mij zei, daarboven, waar er geen eekhoorns waren, spreek en zeg waar ze zullen zijn. En drie achtereenvolgende keren gebeurde het. Als hij nu door datzelfde woord iets kan scheppen wat er niet is, hoeveel te meer zal dit aan stand houden op de dag van het oordeel? Zie je? Er waren daar mensen aanwezig die deze dingen zagen. Precies zoals bij Paulus in vroege dagen, toen hij zei dat er mensen bij hem waren die de aarde voelden schudden, dat ze de stem niet hoorden, maar wel de vuurkolom zagen. Het deed mij echter goed om te zien dat het alles voorbij was, hoe die mannen en vrouwen, waarvan ik weet dat het ware christenen zijn, elkaar omhelsden en weenden. Luister, vrienden. God bevestigt zijn woord met tekenen en betuigingen om te bewijzen dat het waar is. Het is het gesproken woord. Herinnert u zich dat licht dat in die wolk was en de openbaring gaf? Mijn kleine meisje Sarah vertelde mij dat ze, toen ze op school zat daar in Arizona, uitkijkend op een wolkeloze hemel, ineens op geheimzinnige wijze deze wolk zag opstijgen en neerdalen bij die berg, terwijl er een amberkleurig vuur in brandde. De onderwijzer liet de school uitgaan, alle klassen, liet ze naar buiten gaan, naar de voorkant, en zei: hebben jullie ooit zoiets gezien? Kijk eens hoe dat is. Bedenk, dat is datzelfde amberkleurige licht wat op die rots was. Dus het is dezelfde God, dezelfde openbaring. Hij sprak: zeg hen om dit te doen, en dat is wat ik u deze morgen vertelde. Dus dat is het. Als mogelijk mijn goede vriend, broeder Roy Robeson, meeluistert in Tucson. Roy, herinner jij je het visioen dat je onlangs zag? Dat wij buiten op die berg stonden? Je kwam naar me toe terwijl die wolk boven de top hing. Je kwam naar beneden lopen. Weet je wat hij je vertelde? Wat ik je onlangs thuis vertelde? Dat is het, Roy. Maak je geen zorgen meer, zoon. Het is voorbij. U beseft gewoon niet wat dat betekent. Het is genade. Hij houdt van u. U hebt hem lief. Dien hem in nederigheid en aanbid hem de rest van uw dagen. Wees gelukkig. Ga voorwaarts en leef verder zoals u bent. Als u gelukkig bent, ga dan zo voort, maar doe nooit meer iets fout op dat gebied. Ga gewoon voorwaarts. God heeft u genade bewezen. Ik wil u nog eens bidden, voordat wij op het woord ingaan. Hoeveel willen er voor mij bidden? Ik ga gewoon van samenkomst naar samenkomst. Wilt u voor mij bidden? Weet u, ik zou graag een klein lied voor u willen zingen, of laten we het allemaal samen zingen voordat wij tot het woord naderen. Gewoon als een kleine toewijding. Heeft u dat lied ooit gehoord? Hij zorgt ook voor u. Door zonschijn of schaduw zorgt hij voor u. Een kleine dame komt dan naar de piano. Ik wil deze kleine dame ook bedanken. Ik wist zelfs niet wie ze was. Het is de dochter van een van de diakenen hier. Het is broeder Wheeler's dochter. Ze is nu opgegroeid. Niet lang geleden was ze zo'n heel klein ding dat op mijn knie zat. Nu is ze een jonge vrouw. Ik dank haar echt dat zij haar talenten in de muziek heeft gebruikt. Ze speelt heel lieflijk. Zou u ons een akkoord willen geven, zuster? Laten we het allemaal samen zingen.
For you, he cared for you, through sunshine or shadow, he cared for you.
You love that? Vindt u dat fijn? Laten we het nog een keer samen zingen. Broeder Dow, hij zorgt ook voor u, broeder. Hebt u hem niet lief? Laten we onze hoofden buigen. Dierbare genadige God. Ik heb dit kleine briefje hier met een paar dingen om tot de mensen te zeggen. En ook wil ik weer terugverwijzen naar deze morgen, want daarvoor kwamen de mensen. Ik bid, o God, dat u de mensen zult laten zien. Dat u lief hebt en zorgt. En dat ik het niet was die dat zei, Heer. Maar u, en dat werd betuigd, dat het de waarheid was. Ik bid, dierbare God, dat uw liefde altijd onder de mensen zal blijven. Als wij vanavond uit elkaar moeten gaan na deze samenkomst en naar onze verschillende huizen gaan, dan doet ons dat pijn, Heer. Ik bid dat u deze mensen zult zegenen. En als wij nu het woord in gebed naderen en tot het geschreven woord naderen, vragen wij of u dit geschreven woord wilt nemen en het levend wilt maken voor ons vanavond. En wanneer we dit gebouw verlaten om uiteen te gaan naar onze verschillende huizen, mogen we dan zeggen, zoals degenen die van Emmaus kwamen, die, hoewel ze de hele dag met hem hadden gewandeld, hem toch nog niet kenden. Pas toen hij bij hen in de kamer was gekomen die avond, de deuren allemaal gesloten, deed hij iets wat hij deed, precies zo voor zijn kruising had gedaan. Daardoor wisten ze dat hij weer was opgestaan. Doe het opnieuw vanavond, Heer. Sta ertoe, terwijl de deuren gesloten zijn en uw kleine groep hier zit in afwachting. En Vader, wanneer we naar onze huizen gaan, mogen we dan inderdaad zeggen zoals zij, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak. Wij leggen onszelf en alles in uw handen, Heer. Doe met ons zoals u het passend vindt. In Jezus' naam. Amen. Nu laten we regelrecht tot de dienst overgaan. Misschien wilt u meteen met mij opslaan het boek der Hebreeën. We zullen over een paar ogenblikken spreken over nog een openbaring over de boodschap, zo de Heer wil. We zullen eerst lezen drie versen van Hebreeën 7, 1 tot 3, en er dan uitleg over geven. En we weten niet wat de Heer zal doen. We weten dat niet. Het enige wat wij kunnen doen is gewoon geloven, opletten en bidden. Is dat waar? Gelovend dat hij alles zal laten meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben, omdat hij het beloofde. Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst volgens de uitlegging van zijn naam koning der gerechtigheid. Vervolgens ook koning van Salem. Dat is koning des vredes. Laten we wat verder lezen. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Denkt u zich deze grote persoon eens in? Wat een geweldig mens dit moet zijn geweest. De vraag rijst dan, wie is deze man? Theologen hebben verschillende ideeën gehad. Maar sinds de opening van de zeven zegels, van het geheimnisvolle boek, wat zo mysterieus is geweest voor ons, wordt overeenkomstig Openbaringen 10, 1 tot 7, verondersteld dat nu al de geheimenissen die staan geschreven in dit boek aan het licht zullen worden gebracht. Al die dingen die verborgen zijn geweest in het tijdperk van de hervormers, zullen door de engel van het laatste gemeentetijdperk aan het licht worden gebracht. Hoeveel weten dat dat juist is? Zo is het. Al de geheimenissen van het geheimnisvolle boek zullen worden geopenbaard aan de boodschapper van het Laodicea-tijdperk. Ziende dat er veel verschil van mening is over deze persoon en dit onderwerp, denk ik dat het ons betaamt erop in te gaan om uit te vinden wie dit eigenlijk is. Er zijn verschillende denkrichtingen over hem. Een van deze richtingen beweert dat hij slechts een mythe is. Hij was in werkelijkheid geen persoon. Anderen zeggen dat het een priesterschap was. Het Melchizedekse priesterschap, dat is het meest waarschijnlijke dan. Het is een betere visie dan de eerste, als zij zeggen dat het een priesterschap was. Maar dat kan het niet zijn, want in vers 4 wordt gezegd dat hij een persoon was. Een mens. En om een persoon te zijn, moet hij een persoonlijkheid zijn. Een mens. Niet een orde, maar een persoon. Dus was hij niet slechts een priesterorde en evenmin een mythe. Hij was een persoon. En deze persoon is eeuwig. Want als u oplet, dan had hij geen vader, geen moeder, geen tijd dat hij ooit begon en geen tijd dat hij ooit eindigde. Dus wie het ook was, hij leeft vanavond nog steeds. Omdat de Bijbel hier zei dat hij nog vader, nog moeder had, nog begin van dagen of einde des levens. Hij zou een eeuwig persoon hebben moeten zijn. Is dat juist? Een eeuwig persoon. Dan kon het slechts één persoon zijn, en dat is God. Want hij is de enige die eeuwig is. God. U zou daarvoor 1 Timotheus 6, vers 15 en 16 eens moeten lezen. Ik zou graag hebben dat u dat deed. De zaak die ik beweer is dat hij God was. Omdat God de enige persoon is die onsterfelijk kan zijn. Het is God die zichzelf verandert tot een persoon. Dat is wat hij was. Hij had geen vader, geen moeder, geen begin van leven, nog einde der dagen. We ontdekken dat vele mensen uit de schrift leren dat er 3 persoonlijkheden in de Godheid zijn. U kunt echter geen persoonlijkheid hebben zonder een persoon te zijn. Er is een persoon voor nodig om een persoonlijkheid te zijn. Een baptistenprediker kwam daarvoor een paar weken geleden naar mijn huis en zei: ik zou u graag recht zetten over de Godheid als u eens een keer tijd hebt. Hij belde me eerst op, liever gezegd. Ik zei, dan heb ik nu tijd, op dit moment, want ik wil in orde zijn. En we leggen al het andere daarvoor opzij. Hij kwam en zei, broeder Branham, u leert dat er maar 1 God is. Ik antwoordde, jazeker. Hij zei, wel, ik geloof ook dat er 1 God is, maar dan 1 God in 3 personen. Ik zei, meneer, herhaalt u dat nog eens? Hij zei, 1 God in 3 personen. Ik vroeg, waar bent u op school geweest? Hij noemde een Bijbelinstituut. Ik zei, dat zou ik kunnen geloven. Maar je kunt geen persoon zijn zonder een persoonlijkheid te zijn. En als je een persoonlijkheid bent, dan ben je 1 persoonlijkheid, helemaal op jezelf. U bent 1 afzonderlijk individueel wezen. Wel, antwoordde hij, de theologen kunnen deze dingen zelfs niet uitleggen. Het komt ook door openbaring, zei ik. Toen zei hij, ik kan openbaring niet aanvaarden. Ik zei, dan is er geen weg voor God om ooit tot u te komen, omdat het verborgen is voor de ogen van de wijze en verstandigen, maar geopenbaard wordt aan kinderkens. Het wordt geopenbaard, het is een openbaring aan kinderkens die het willen aannemen. En ik zei, zo zou er geen manier zijn voor God om tot u te komen. Zo sluit u zichzelf van hem af. De hele Bijbel is er niets anders dan de openbaring van God. De hele gemeente is gebouwd op de openbaring van God. Er is geen andere manier om God te kennen dan alleen de openbaring. Niemand kent de Zoon dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren, alles is openbaring. Als u openbaring niet aanvaardt, dan bent u alleen maar een koude theoloog. En is er geen hoop voor u. We ontdekken dat deze persoon geen vader had, geen moeder, geen begin van dagen of einde des levens. Het was God en morphe. Dit Griekse woord betekent verandering, zichzelf veranderend. Het woord en morfe werd aan een toneelspel ontleend om aan te duiden hoe één persoon van masker verandert om hen een ander karakter te laten spelen. Zolangs moest Rebecca op school, vlak voor ze haar eindexamen deed, meedoen aan de opvoering van een van Shakespeare's toneelstukken. Daar moest de jongeman zijn kleren verschillende keren verwisselen, omdat hij 2 of 3 verschillende rollen speelde. Dezelfde persoon. Hij trad in het begin op als de verrader. Maar toen hij de volgende keer opkwam, had hij een andere rol. Het Griekse woord en morphe betekent dat hij zijn masker had verwisseld. Nu, dat is wat God deed. Het is dezelfde God heel de tijd. God komt in de vorm van de Vader, van de Geest of van de vuurkolom, maar dat is dezelfde God die werd vlees gemaakt en onder ons woonde. Hij kwam en morfe, zodat hij kon worden gezien. En nu is diezelfde God de Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn niet 3 goden, maar 3 bedieningen, 3 handelingen van de ene God. De Bijbel zegt dat er 1 God is. Niet 3. U kunt de Bijbel niet op orde krijgen als u vasthoudt aan 3 goden. U zou dat een Jood nooit kunnen verkopen. Ik zeg u dat. Iemand die beter weet. Hij weet het dan maar 1 God is. Let op. Het is precies zoals een beeldhouwer. Zijn beeld verbergt met een omhulling erover. Dat is wat God heeft gedaan in dit tijdperk. Het is verborgen gebleven. Al deze dingen zijn verborgen geweest. Maar ze worden verondersteld geopenbaard te worden in dit tijdperk. De Bijbel zei dat ze in de laatste tijd zouden worden geopenbaard. Het is zoals de beeldhouwer die zijn werkstuk helemaal bedekt houdt tot de tijd van de onthulling. En dan ziet u het. Zo is het ook met de Bijbel geweest. Het is Gods werk dat verborgen is geweest. Verborgen sinds de grondlegging van de wereld. Het is een zevenvoudig geheimenis. God beloofde echter dat hij in deze dag, in het tijdperk van deze Laodicea-gemeente, de omhulling van de hele zaak zou afnemen, zodat wij het zouden kunnen zien. Wat een heerlijk iets. God. En morfe, verhuld in een vuurkolom. God en morfe, verhuld in een man genaamd Jezus. God en morfe, in zijn gemeente. God boven ons, God met ons en God in ons. Hoe God zich tot ons neerbuigt. Eerst zetelde hij daarboven op de berg. Niemand zou hem in zijn heiligheid kunnen aanraken. Zelfs als een dier de berg aanraakte, moest het sterven. Toen daalde God af en veranderde zijn tent. Hij kwam neer en woonde onder ons, werd één van ons. We aanschouwden hem, de Bijbel zei, in 1 Timotheüs 3, vers 16, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Hetgeen onze handen getast hebben. God at vlees, God dronk water, God sliep, God huilde. Hij was één van ons. Hoe prachtig wordt hij getypeerd in de Bijbel. Het was God boven ons, God met ons en nu God in ons. De Heilige Geest, niet de derde persoon, maar dezelfde persoon. God kwam neer, werd vlees en stierf de dood in Christus, zodat hij de gemeente zou kunnen reinigen. Dan kon hij in haar komen en gemeenschap met haar hebben. God heeft die gemeenschap lief. Dat is de reden dat hij in het begin de mens maakte, om gemeenschap met hem te hebben. God woont alleen. Alleen met de cherubs. Maar toen hij de mens had gemaakt, viel de mens. Daarom kwam hij neer en verloste hij hem. Waarom? Omdat God ervan houdt om te worden aanbeden. En het woord God betekent in wezen voorwerp van aanbidding. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. En dit wat onder ons komt als een vuurkolom, dat wat onze harten verandert, dat is dezelfde God die zei, er zij licht en er was licht. In het begin woonde God alleen met zijn attributen. Ik sprak er vanmorgen over, zijn attributen. Dat zijn zijn gedachten. Er bestond niets, alleen God zelf. Maar in hem waren zijn gedachten. Net zoals een grote architect zich kan neerzetten om in gedachten uit te tekenen wat hij denkt te zullen bouwen. Wat hij zal gaan scheppen. Nu, een architect kan niet scheppen. Hij kan alleen iets nemen wat al eerder geschapen werd en het dan een andere vorm geven. Omdat God de enige is die kan scheppen. Hij krijgt gewoon in gedachten wat hij zal gaan doen. Gedachten, die zijn verlangens weerspiegelen. Nu als een gedachte wordt uitgesproken, dan is het een woord. Een woord is een gedachte die tot uitdrukking wordt gebracht. Eerst moet het echter een gedachte zijn. Zo is het ook met Gods eigenschappen. Eerst wordt het een gedachte en dan een woord. Let op. Degene die vanavond eeuwig leven hebben, waren al bij hem en in hem, in zijn denken, voor er ooit een engel, ster, gerub of wat anders ook was. Dat is eeuwig. Als u eeuwig leven hebt, was u er altijd al. Niet uw wezen hier, maar de gestalte en vorm die de oneindige God reeds in gedachten had. God moet oneindig zijn en als hij niet oneindig is, dan is hij geen God. Wij zijn eindig, hij is oneindig. En bovendien alomtegenwoordig, alwetend en almachtig. Als hij dat niet is, kan hij God niet zijn. Hij weet alle dingen en kent alle plaatsen vanwege zijn alomtegenwoordigheid. Zijn alwetendheid maakt hem alomtegenwoordig. Toch is hij een wezen. Hij is niet zoals de wind. Hij is een wezen. Hij woont in een huis. Maar omdat hij alwetend is, zodat hij alle dingen weet, is hij ook alomtegenwoordig. Want hij weet alles wat er gebeurt. Er kan geen vlieg met haar oog knipperen of hij weet het. En hij wist al voordat er een wereld was, hoeveel keren ze met haar ogen zou knipperen en hoeveel telk ze in zich had. Voor er ooit een wereld was, dat is oneindig. Wij kunnen niet bevatten met ons verstand, maar dat is God. De oneindige God. Zo was ook u, uw ogen, uw gestalte, wat u ook was, al in de beginnen in zijn denken. Het enige wat u eigenlijk bent, is het uitgedrukte woord. Nadat hij het dacht, sprak hij het uit en hier bent u er. Als u niet in die gedachte van hem was, dan is er voor u geen enkele mogelijkheid om daar ooit te komen. Hij is degene die eeuwig leven geeft. En u zegt, hoe we in de schriften lazen, het hangt er niet vanaf of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontwerpt omdat zijn verkiezend voornemen waarachtig zou blijven, kon hij voor er wat ook was kiezen. Wist u dat? God is soeverein. In zijn keuze. Hij was daar vroeger. Wie was daar vroeger die hem een betere manier kon vertellen om de wereld te maken? Wie zou het wagen om hem te vertellen dat hij zijn zaken verkeerd behartigde? Zelfs dat woord zelf is volkomen soeverein. Zelfs de openbaring is soeverein. Hij openbaart aan wie hij het wil openbaren. De openbaring is soeverein aan God voorbehouden. Dat is de reden dat de mensen tegen allerlei dingen tekeer gaan als ze plotseling ergens opkomen en naar de dingen gaan raden. Niet weten wat ze doen. God is soeverein in zijn werken. Hij ontdekte dat in de beginnen zijn attributen ook u bij hem waren. Dan krijgen wij ook kijk op het boek des levens. We lezen daarover in Openbaring 13 vers 8. Waar staat dat het beest dat op de aarde komt in deze laatste dagen al die mensen op aarde zal verleiden wier namen niet werden geschreven in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Denk het u in. Voordat Jezus ooit werd geboren, 4000 jaar voordat hij op aarde kwam. En verscheidene duizenden jaren voordat u op aarde kwam, stierf Jezus in Gods gedachte voor de zonde van de wereld en het boek des levens werd gemaakt en uw naam staat in het boek des levens. Al van de grondlegging der wereld af. Dat is de Bijbelse waarheid. Uw naam werd door God voorbestemd en gezet in het boek des levens al van voor de grondlegging der wereld af. U was daar in zijn attributen. U herinnert zich dat niet, omdat u slechts een deeltje van zijn leven bent. U wordt dat een deel van God wanneer u een zoon of dochter van God wordt, net zoals u een deel van uw aardse vader bent. Dat is juist. De man is de drager van de hemoglobine, het bloed. En wanneer dat naar binnen gegaan is gegaan in het ei, dan wordt u een deel van uw vader. Maar uw moeder is ook een deel van uw vader. Dus bent u helemaal een deel van uw vader. Oh, dat laat de denominatie helemaal buiten. Zeker doet het dat. Het is God in alles, de enige. Let nu op. Zijn wezen, zijn attribuut. In de beginnen was God dat attribuut. Zelfs die gedachte. Hij was dat attribuut zelf, alles in één. Maar zonder tot uiting te zijn gebracht. Toen hij het later tot uiting bracht, als tweede, toen werd hij het woord. Daarna werd het woord vlees gemaakt en woonde hij onder ons. Johannes 1, vers 1. Let goed op, dit was in het begin, maar daarvoor lag het eeuwige. In het begin was het woord, toen de tijd begon. Toen was het woord. Maar voordat het woord er was, was daar het attribuut, de gedachte. Daarna werd zij tot uitdrukking gebracht. Oftewel, in het begin was dit tot uitdrukking gebracht, het woord. Nu komen we waar deze Melchizedek kunnen vinden, deze geheimzinnige persoon. Houd dit even vast. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Houd dat in gedachten.
His first being was spirit.
Zijn eerste wezen was geest. God, bovennatuurlijk, de grote eeuwige. Dan als tweede begint hij zichzelf in de richting van een vleeselijke vorm te openbaren. In een theofanie, die het woord wordt genoemd, een lichaam. En dat is dan de toestand waarin hij was toen hij Abraham ontmoette, toen hij Melchizedek werd genoemd. Hij kwam in de vorm van een theofanie. Zo de Heere wil, zullen we daarop terugkomen en dat over een paar ogenblikken bewijzen. Hij was het woord. Wel, een theofanie is iets wat hij niet zou kunnen zien. Het zou hier op dit moment kunnen zijn en toch zou je het niet kunnen zien. Het is precies als met televisie. Het is in een andere dimensie. Televisie, in die zin zijn er mensen die zich nu door deze kamer, ruimte, bewegen. Zingend, ook kleuren zijn er. Maar uw wezen kan alleen afgaan op zijn vijf zintuigen. U bent alleen gevoelig voor gezichtsindrukken. Tot zover als uw gezichtsvermogen het u toelaat. Maar toch is er een andere dimensie en die kan worden gezien na een omvorming via een televisietoestel. Nu de televisie fabriceert geen beeld. Een televisietoestel die leidt het alleen in een circuit en dan neemt het televisiescherm het op. Maar het beeld was er al. Televisiebeelden waren er al toen Adam op aarde was. Televisie was hier al toen Elia op de berg Karmel stond. Televisie was hier al toen Jezus van Nazareth langs de kusten van het meer van Galilea liep. Maar u bent het nu pas aan het ontdekken. Ze zouden dat vroeger nooit geloofd hebben. Ze zouden u voor krankzinnig hebben gehouden. Als u zoiets gezegd zou hebben. Maar nu is het een werkelijkheid geworden. Wel, even werkelijk is het dat Christus nu hier is. Dat Gods engelen hier zijn. En op een dag, als het duizendjarig rijk is aangebroken, wat zal komen, dan zal het gewoon werkelijker zijn dan televisie of wat anders ook. Want ze zijn er. Hij openbaart zichzelf nog steeds in deze geweldige openbaringsvorm van hem. Hij maakt er aanspraak op dat hij zichzelf en Morphe bekend maakt in zijn dienstknechten. Zichzelf daardoor betuigend nu. Hij is hier in de gedaante van de Heilige Geest, maar hij komt ook in de Morphe vorm. Zo verscheen hij aan Abraham. Morphe. Toen Abraham terugkeerde van de slag met de koningen, kwam Melchizedek en sprak met hem. Onlangs las ik in het Tucson Nieuwsblad een artikel over een vrouw die op de weg reed met een snelheid van ongeveer 70 of 80 kilometer per uur en toen een oude man aanreed met een overjas aan. Ze gilde, stopte de auto, hij werd de lucht ingeslingerd. Ze rende terug om hem te vinden, maar hij was er niet. Buitenin de vlakke woestijn. Een paar mensen achter haar hadden het zien gebeuren. Ze zagen die oude man door de lucht vliegen en zijn overjas dubbel geslagen. Dus wat deden ze? Ze renden terug om hem te zoeken. Ze konden die man nergens vinden. Ze belden de politie. Toen ze het arriveerden en de plaats onderzochten, vonden ook zij niemand. Wel, iedereen getuigde dat de auto schokte en dat ze de man had geraakt. Hij werd de lucht ingeslingerd, iedereen zag het. Er waren 2 of 3 auto's vol getuigen die het hadden zien gebeuren. Later kwamen ze tot ontdekking dat 5 jaar tevoren op diezelfde plek een oude man met een overjas aan was aangereden en gedood.
Amen.
Als u hier weggaat, bent u niet dood. U zult moeten terugkomen, zelfs als u een zondaar bent, om te worden geoordeeld voor de daden in dit lichaam verricht. Als deze aardse tent wordt afgebroken, hebben wij er alleen van God. En Morphe, dat is het woord. Later formeerde God in dit stadium van zijn schepping Jezus in het vlees. Vanuit wat? Vanuit die grote geest die van de beginnen is, die toen neerdaalde om het woord te zijn, zichzelf tonend. Toch schept het woord zichzelf niet, het werd slechts uitgesproken en wordt en morfe. Later wordt hij vlees, wordt hij Jezus, een sterveling om de dood te smaken voor al ons zondaars. Toen Abraham ontmoette, was hij Melchizedek. Hierin ontvouwt hij ons reeds wat al zijn attributen zullen zijn in het uiteindelijke einde. Elke zoon van Abraham, elke zoon des geloofs, zal absoluut hetzelfde zijn. Daarom wil ik zien hoe wij daar moeten komen. Ook zien wij hem geopenbaard in Rut en Boaz. Toen hij vlees werd als de bloedverwant verlosser. We zien dat zijn attributen, de zonen van zijn geest, nog niet zijn ingegaan in het woordvorm lichaam. In een theofanie. Dit lichaam is wel onderworpen aan het woord. Maar wacht nog op die beloofde verandering van het onderpand. Maar wat is nu het verschil tussen hem en u als een zoon? Het is dat hij al in den beginnen het woord was, in een amorfe lichaam. Hij kwam en leefde erin in de persoon van Melchizedek. Later horen we daar dan nooit meer van Melchizedek, want hij werd Jezus Christus. Melchizedek was daar de priester. Maar hij werd Jezus Christus. Nu, u hebt dat overgeslagen. In die vorm wist hij namelijk alle dingen. U bent nog nooit in staat geweest dat alles te weten. U kwam zoals Adam, zoals ik. U kwam rechtstreeks van het attribuut tot het vleeselijk lichaam. Om te worden verzocht. Maar, als dit lichaam hier geëindigd is. Als deze aardse tent wordt afgebroken. Hebben wij al een gebouw van God dat op ons wacht. Daar gaan wij heen. Dat is het woord. Dan kunnen wij terugkijken en zien wat we hebben gedaan. Nu begrijpen we het nog niet, want we zijn nooit het woord geworden. We zijn als mens gewoon in het vlees gekomen. We werden niet het woord. Maar kijk. Zo ziet u duidelijk dat u nooit het woord zult gaan zijn, tenzij u in de beginnen in Gods gedachten was. Dat bewijst Gods voorbestemming. Zie? U kunt het woord niet zijn, tenzij u eerst een gedachte was. U moest eerst in zijn gedachten zijn. Maar ziet u, omdat u verzoeking moest doorstaan, moest u de theofanie overslaan. U moest hier in het vlees komen om te worden verzocht door de zonde. En wat, als u zonder al wat de Vader mij heeft gegeven, zal tot mij komen. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Zie, u moest eerst in het vlees komen, maar hij kwam regelrecht van het attribuut in de normale volgorde. Van het attribuut. Voor de grondlegging van de wereld werd zijn naam gezet in het boek des levens van het Lam. En toen daarna werd hij het woord, de theofanie, die kon verschijnen en verdwijnen. Toen pas werd hij vlees.
Amen.
En keerde weer terug. Nadat hij datzelfde lichaam in verheerlijkte toestand had doen opstaan. Maar u sloeg het theofaniestadium over en werd een mens in het vlees om te worden verzocht. Door zonde. En pas dan, als deze aardse tent is afgebroken, is er dat gebouw dat op ons wacht. Wij hebben de lichamen nog niet. Maar kijk, zodra dit lichaam de geest van God ontvangt, als het onsterfelijke leven binnenin u komt, dan brengt het dit lichaam tot onderwerping aan God. Halleluja. En ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Hij kan niet zondigen. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Daar hebt u het. Ziet u, dat dit uw lichaam tot onderwerping brengt. U hoeft niet meer te zeggen, oh, als ik maar kon stoppen met drinken, als ik toch maar dit en dat kon, kom slechts in Christus, dan is dat alles voorbij. Zie, als uw lichaam onderworpen is aan de geest, is het niet meer onderworpen aan de dingen van de wereld. Zij zijn dood voor u. Uw zonden zijn begraven. In de doop. En u bent een nieuwe schepping in Christus. Uw lichaam wordt onderworpen aan de geest. En probeert een juist soort leven te leiden. Hoe kunt u vrouwen die beweren dat u de Heilige Geest hebt daar buiten lopen in korte broeken en zulke soort zaken? Hoe kunt u dat doen? Hoe zou de geest van God die in u is u ooit zoiets laten doen? Dat kan gewoon niet. Zeker niet. Hij is geen vuile geest. Hij is een heilige geest. En als u onderworpen wordt aan die heilige geest, dan brengt dat uw hele wezen tot onderwerping aan die geest. En die geest is niets anders ter wereld dan dit zaadwoord wat wordt gemanifesteerd, wat verkwikt wordt, levend gemaakt. Halleluja. Levend gemaakt. En als de Bijbel zegt, doe dit nu, dan richt dat lichaam zich daar onmiddellijk naar. Er worden geen vragen gesteld. Wat is dit? Dit is het onderpand van de opstanding. Dit lichaam zal weer worden opgewekt. Het is er reeds mee begonnen. Eens was het onderworpen aan zonde, slijk en bederf. Maar nu is het dat, nu het dat onderpand heeft te ontvangen, is het hemels geworden. Nu dat is het onderpand dat u in de opname zal laten gaan. Als een zieke op sterven ligt, is er niets overgebleven dan de dood. Dat is alles wat nog kan gebeuren. Maar ik heb schimmen van mensen gezien, helemaal opgegeten door kanker en tuberculose, die, toen ik ze een korte tijd daarna terugzag, weer volmaakt, normaal en sterk waren. Als daar geen goddelijke genezing is, dan is er ook geen opstanding. Omdat goddelijke genezing een onderpand is van de opstanding. Amen. Weet u hoe een onderpand wordt genoemd? Als het geld betreft, dat is de aanbetaling. Om onze overtredingen werd hij daarboord. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Merk op, ziet u hoe wonderbaar? We hebben hem lief. Nu, dit lichaam is wel onderworpen aan de geest. Nu, dit lichaam is wel onderworpen aan de geest, maar is nog niet in de woordvorm overgegaan. We zijn nog steeds in de vleesvorm, maar onderworpen aan het woord. De dood in het vlees zal ons daar straks mee naartoe nemen. Precies hetzelfde ziet u eigenlijk als een kleine baby geboren gaat worden. Net als op een vrouw wanneer ze in verwachting is. En op het punt staat moeder te worden. Het maakt niet uit hoe slecht ze is of hoe wreed die vrouw is. Vlak voordat die baby wordt geboren, wordt ze heel liefelijk. Er is iets om haar heen dat goddelijk schijnt. Kijk maar naar de kleine moeder die op het punt staat een baby ter wereld te brengen. Waarom is dat? Nu dat kleine lichaampje leeft nog niet. Het enige wat het is gewoon vlees en spieren. Dat beetje trappelen wat het doet, zijn gewoon de spieren die trekken. Maar wanneer het uit de schoot komt, ademt God de levensadem in hem. Dan schreeuwt hij het uit. Zie, net zo zeker als er een natuurlijk lichaam werd geformeerd, was er ook een geestelijk lichaam om het te nemen zodra het hier komt. Dan, zo wordt ook een mens, wanneer hij wederom geboren is van de hemel, een geestelijke baby in Christus. Als dan tenslotte deze mantel van ons vlees wordt afgelegd, Is er een natuurlijk lichaam, een theofanie, een lichaam niet met handen gemaakt, nog geboren uit een vrouw, waar wij heen gaan? Dan zal dat lichaam terugkeren en het verheerlijkte lichaam opnemen. Dat is de reden waarom Jezus afdaalde naar de hel, toen hij stierf en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren. Hij keerde terug in die theofanie. Oh, het is wonderbaar. God zij gedankt. In 2 Korinthe 5 vers 1. Want indien de aardse tent waarin wij wonen, als die wordt afgebroken, hebben wij een gebouw van God. Ziet u, wij hebben dat overgeslagen om regelrecht vanuit God het attribuut vlees te worden. Om verzocht te worden en beproefd door zonde, zoals ook Adam. Maar wanneer het beproeven van zijn woord voorbij is, dan worden wij opgenomen om naar dat lichaam, dat huis, daar te gaan, dat voor ons bereid was voor de grondlegging der wereld. Het is dat woordlichaam daar wat we oversloegen om er evenrecht naar beneden te komen om verzocht te worden. Als we via dat woordstadium zouden zijn gekomen, zou er geen verzoeking zijn geweest. We zouden alle dingen hebben geweten. Dat is de reden dat Jezus alle dingen wist, omdat hij woord was voordat hij vlees werd. Dan worden wij het woord. Hier worden we gevormd om een beeld van het woord te zijn, om een deelhebber aan het woord te zijn, om te leven van het woord. Dat kan omdat we voorbestemd zijn sinds te beginnen. Ziet u, er was die kleine levensvonk in u, al vanaf het moment dat u uw reis begon. Velen van u zullen zich dat herinneren. U trad toe tot deze kerk, werd lid van die kerk en probeerde dit en dat en niets bevredigde. Dat is waar. Maar op een dag ging u gewoon iets herkennen. Is het niet zo? Ondanks avonds onderwees ik ergens in Californië of Arizona over die man die een hen een arendsei had laten uitbroeden. Ik geloof dat ik hier alles verteld heb. En toen die arend was uitgebroed, was hij de vreemd uitziende vogel die kippen ooit hadden gezien. Maar hij wandelde daar rond en was daar de vreemde eend in de bijt, omdat hij niet kon begrijpen hoe die hem kon klokken en dan in die mesthoop krabben en daar weer eten. Hij kon de bedoeling daarvan niet vatten. En dan riep ze hem, kom hierheen, dat doe je te goed, lieveling. Wel, hij was een adelaar. Hij at gewoon niet op die manier. Het was zijn voedsel niet. Zij gingen er gewoonlijk op uit om springkanen en al dat soort beesten te vangen, weet u. Ze riep dan die kleine keukens en dan gingen dan gewoonlijk mee als maar klokkend en etend. Maar die kleine adelaar kon het gewoon niet. Het leek hem gewoon niet goed toe. Zo op een dag ging zijn mama hem zoeken. Hij was er echter aan gewoon geraakt om die hen te horen klokken. Hij had al zijn best gedaan om ook te klokken, maar dat kon hij niet. Hij probeerde te piepen als een kuiken, maar ook dat kon hij niet. Zie, hij was een adelaar. Hij was van aanvang al een adelaar. Hij was alleen maar uitgebroed onder een hen. Zo is het met sommige kerkleden ook. Dat is ongeveer zoals het gaat, ongeveer één uit een broedsel. Op een dag vloog zijn mama over. Zij schreeuwde. Dat herkende hij. Dat klonk goed. Waarom? Hij was al vanaf het begin een adelaar. Zo gaat het ook met het evangelie, met het woord, de kracht van Jezus Christus. Wanneer een mens voorbestemd is tot eeuwig leven en hij die juiste klank hoort, die roep van God, dan kan niets hem er meer bij vandaan houden. De kerk zou mogen zeggen, de dagen van wonderen zijn voorbij, klok, klok, klok. Ga hier staan en eet dit, ga daar en eet dat. Maar dat boerenherstel is niets voor hem. Alle dingen zijn mogelijk, hij is weg, hij komt los van de grond. Dat is wat er aan de hand met zoveel christenen vandaag. Ze kunnen hun voeten niet van de grond loskrijgen. Zijn moeder riep, zoon, spring, je bent een adelaar, kom hier naar boven, waar ik ben. Hij zei, mam, ik heb nooit in mijn leven gesprongen. Ze zei, wel spring maar, je bent altijd al een adelaar geweest, je bent geen kuiken. Dus hij maakte zijn eerste sprong en klapperde met zijn vleugels. Het ging niet altijd best, maar ik kwam toch los van de grond. Dat is de wijze waarop wij het ook doen. Wij aanvaarden God, doorgelopen door het geschreven woord. Daar binnenin zit iets, ziet u, dat eeuwig leven waartoe u bent voorbestemd. Zijn grootvader en grootmoeder waren ook adelaars. Hij was altijd al een adelaar. Al van heel vroeger. Een adelaar vermengt zich niet met andere dingen. Hij is helemaal geen bastaard. Hij is een adelaar. Nadat u herkend had dat het woord van God zelf het adelaarsvoedsel was, toen verliet u al het andere. Toen werd u gevormd tot het levende beeld van de levende God. U hoorde het over uw theofanie. Dat als dit aardse lichaam wordt afgebroken, we al een ander hebben dat ons wacht. U zult vragen, is dat juist, broeder Branham? Wel, laten we eens een paar aandacht nemen en enkele ogenblikken naar ze kijken. Nu iedereen... Er was een Mozes. Maar iedereen weet dat de profeet in de Bijbel een aandacht wordt genoemd. En er was een profeet die Mozes heette. En op een dag riep God hem. Hij wilde hem niet laten oversteken naar het beloofde land. Hij stierf op een rots. En de engelen namen hem weg en begroeven hem. Een andere man, ook een adelaar, hoefde zelfs niet te sterven. Hij liep gewoon dwars door de Jordaan. En God zond een wagen naar beneden. Het kleed van zijn vlees wierp hij af. Steeg omhoog, zonder graf naar de troon. En was thuis bij zijn eeuwig roem. 800 jaar later... 800 jaar later stonden deze twee mannen op de berg der verheerlijking. Mozes' lichaam was al honderden jaren weggerot. Maar hier verscheen hij in zo'n vorm dat zelfs Petrus, Jacobus en Johannes hem herkenden. Amen. Als deze aardse tent wordt afgebroken. Als u een attribuut van God bent, wat een vorm kreeg hier op aarde, dan hebt u een lichaam dat op u wacht als u deze wereld verlaat. Daar stonden ze op de berg der verheerlijking in hun theofanie. Ze waren profeten tot wie het woord kwam. Laten we nog eens op een profeet letten. Samuel genaamd. Hij was een groot man. Hij had Israël onderwezen en hun gezegd dat ze geen koning behoorden te hebben. Hij kon zeggen, heb ik u ooit één ding gezegd in de naam des Heren dat het kwam te gebeuren? En dan moesten ze antwoorden, nee, het kwam alles wat u hebt gezegd in de naam des Heren te geschieden. Hij was een profeet. Nadat hij gestorven was, ongeveer 3 of 4 jaar later, kwam de koning in moeilijkheden. En een heks. Het was voordat het bloed van Jezus Christus was gestort. Hij was in het paradijs. En een heks uit Endor riep Samuel op om Saul te troosten. En toen de heks Samuel zag opstaan, zei ze, ik zie goden uit de aarde opkomen. Een man die was gestorven en verrot in het graf, stond hier in die grot met zijn profetenmantel aan. En hij bleek nog steeds profeet te zijn. Amen. Want hij zei, waarom hebt gij mij uit mijn rust geroepen? De Heer is immers uw vijand geworden. Let op hoe hij profeteert. Morgen zult gij rond deze tijd bij mij zijn. Hij was nog steeds profeet. Hoewel hij niet meer in dit lichaam was. Ziet u, hij kwam hier en was deel van dat woord. En was van dit leven in het vleeselijk lichaam gegaan, in het lichaam dat voor hem was bereid, al voor de grondlegging van de wereld. Hij was binnengegaan in die theofanie, waar het woord was. Begrijp je het? Dat is waar alle gelovigen heen gaan, wanneer we van hier weggaan. In die vorm is de sluier weggenomen. Ziet u dat u ook het woord bent wanneer u daar binnen gaat? Het is net als met die kleine baby waar ik het een poosje geleden over had. Nu prijs God voor het openen van deze zegels. Is mijn gebed om deze dingen te weten. Nu komt de ware openbaring van Melchizedek in zicht. Wat? Hij was God, het woord, voordat hij vlees werd. God het woord. Hij moest dat wel zijn. Want niemand anders kon onsterfelijk zijn zoals hij. Zie, ik had een vader en een moeder. U had dat ook. Jezus had ook vader en moeder. Maar deze man had nog vader, nog moeder. Jezus had een moment dat hij begon. Deze man had dat niet. Jezus gaf zijn leven. Deze man kon dat niet, want hij was leven. Het is precies dezelfde man heel de tijd. Ik hoop dat God u dat openbaart. Het is steeds dezelfde persoon. Let eens op zijn titels. Koning der gerechtigheid. Hebreeën 7 vers 2. Koning der gerechtigheid. En koning des vredes. Hij is twee koningen. Let op, Hebreeën 7 vers 2, koning der gerechtigheid, ook de koning des vredes, hij is twee koningen daar. Nadat hij in het vlees was gekomen, en zijn lichaam daarboven had ontvangen, wordt hij in Openbaringen 19:16 de koning der koningen genoemd. Hij is dit alle drie, samen. Ziet u? Koning God, koning Theophanie en koning Jezus. Hij is de koning der koningen. Alles werkt samen, net als bij ziel, lichaam en geest. Alles komt samen om één te zijn. Hij is zowel de Vader, zoals hij zich eerst openbaarde, als de Zoon, als de Heilige Geest. Als de Geest is hij de koning der gerechtigheid, als geestattribuut, als Theophanie, was hij de koning des vredes. En in het vlees was hij de koning der koningen. Dezelfde persoon. Toen Mozes hem zag in Exodus 33, vers 2, was hij een theofanie. Mozes wilde God zien. Hij had zijn stem gehoord, hoorde hoe hij tot hem sprak, zag hem daar in een struik als een grote vuurkolom. En hij zei, wie zijt gij? Ik wil weten wie gij zijt. Mozes zei, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Ik zou zo graag uw aangezicht zien. Hij zei, geen mens kan mijn aangezicht zien. Hij zei, ik zal u met mijn hand bedekken. Totdat ik ben voorbij gegaan. Gij zult mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Zie? En toen hij voorbij ging, was het de achterzijde van een mens. Het was een theofanie. Dat wat tot Mozes kwam, was de ik ben, dat was het woord. Het woord, de ik ben, kwam tot Mozes in de vorm van een vuurkolom in een brandende braamstruik. Op dezelfde wijze, vanaf de theofanie, kwam hij ook tot Abraham, als de man onder de eikenboom. Nu laten we daar eens naar kijken. Er kwam een man naar Abraham, ze waren met z'n drieën, en zetten zich neer onder een eikenboom. Drie van hen. En let op. Nadat hij tot Abraham had gesproken, waarom kwam hij? Abraham was degene met de belofte, met de boodschap van de komende zoon. Hij was Gods woordprofeet, die Gods woord vertrouwde. Alles wat met dat woord in tegenspraak was, beschouwde hij alsof het er niet was. Ziet u hoe perfect het woord is? Het woord kwam tot de profeet. Daar kwam God in een theofanie, precies zoals de Bijbel zegt dat het woord tot de profeet komt. En hier was het woord in de vorm van een theofanie. Nu zegt u, was dat God? Abraham zei dat hij het was. Hij zei dat zijn naam was, hij noemde hem Elohim. In Genesis 1 vindt u, in de beginnen schiep Elohim de hemelen en de aarde. En dan in Genesis 18 ontdekken we dat Abraham deze persoon ook zo noemde. Die persoon die daar zat en tot hem sprak en hem de geheimen van zijn hart kon vertellen. En wat Sarah dacht achter hem. Abraham zei, het is Elohim. Hij was in een theofanie gedaan. Begrijpt je het? Nu. Merk op, wij ontdekken dat hij het was in die theofanievorm. Hij noemde hem Heere God Elohim. In Genesis 18 kunt u zien dat dit waar is. Merk op, als u oplet, ziet u dat er drie mannen bij Abraham kwamen, maar dat Abraham, toen hij deze drie ontmoette, zei, mijn Heere. Toen gingen twee van hen naar Sodom en toen Lot ze zag komen, zei hij, mijn heren. Ziet u wat er aan de hand is? In de eerste plaats was Lot geen profeet. Zo is het. En evenmin was hij de boodschapper van het uur. Hij had helemaal geen openbaring over hem. Dat is precies waar. Lot kon hen heren noemen. Al waren ze met z'n twaalf geweest, dan kon hij nog steeds heren hebben gezegd. Maar ongeacht hoeveel Abraham er ook zag, het was voor hem nog steeds één heer. Daar is God. Dat was deze Melchizedek. Merk op dat nadat de slag voorbij was, deze Melchizedek zijn overwinnend kind het avondmaal bediende. Denk daar eens over na. Een deel van hemzelf. Nu, we kunnen hier een type inzien, omdat het avondmaal in beeld komt. Na de strijd gaf hij hem van zichzelf. Het avondmaal is immers een deel van Christus. Zo is het ook als voor u de strijd voorbij is, nadat u uzelf overwonnen hebt, dat u deel hebt aan Christus. en een deel wordt van zijn wezen. Begrijpt u het? Jacob worstelde de hele nacht en wilde hem niet loslaten totdat hij hem had gezegend. Zo is het. Vechten om te leven. En nadat de strijd voorbij is, dan geeft God u van zichzelf. Dat is zijn ware avondmaal. Het stukje brood of een ouwel vertegenwoordigen het alleen. U probeerde het niet te nemen, tenzij u het hebt uitgevochten en deel van God bent geworden. Bedenk dat in die tijd het avondmaal nog lang niet was ingesteld. Dat gebeurde pas nadat Jezus Christus was gestorven, honderden jaren later. Maar nadat zijn kind Abraham de overwinning had behaald, ontmoette Melchizedek hem en gaf hij hem brood en wijn. Het toonde dat wij hem, nadat deze aardse strijd voorbij is, zullen ontmoeten in de hemelen en daar het avondmaal opnieuw zullen gebruiken. Het zal het bruiloftsmaal zijn. Jezus zei, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken of eten, tot op die dag dat ik haar met die nieuw zal drinken en eten in het koninkrijk mijn vaders. Is dat zo? Let ook op dit. Melchizedek ging heen om Abraham te ontmoeten voordat hij weer terug thuis was gekomen. Wat hebben we hier een prachtig type. Melchizedek ontmoet Abraham voor hij thuis komt van de strijd. Weet u dat wij Jezus ontmoeten in de lucht voordat wij thuis komen? Zo is het. In Thessalonicenzen vertelt ons dat. Wij levenden die... Een prachtig beeld van Rebecca die Isaac ontmoet in de koelte van de avond, van de dag. Wij levenden die achterblijven tot de komende zeren zullen in geen geval de ontslapene voorgang, want de bezuin God zal klinken. Zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Wij levenden die achterblijven samen met hem op de wolken en in een oogwenk weggevoerd worden de Heer tegemoet in de lucht. Volmaakt. Al die beelden. Maar als u nu bent gestorven en u die theofanie bent ingegaan, wat gebeurt er dan? Dan komt die theofanie naar de aarde om het verloste lichaam op te nemen. En als u hem van hier tegemoet gaat in de lucht, dan gaat u in dit lichaam de theofanie ontmoeten. Daar heb je het. En wordt opgenomen om de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Wie is deze Melchizedek? Anders dan God zelf. Nu, we zien hierin ook duidelijk het volledige geheim van onze levensreis, van de dood en van waar we heen gaan nadat we gestorven zijn. Ook krijgen we nu een duidelijk beeld van de voorbestemming. Luister aandachtig als we dit verder onderwijzen. De stadia waarin zich het eeuwige doel ontvouwt, wat hij zich in zijn verborgen raadsbesluit had voorgenomen, zijn nu geopenbaard. Let op dat er nog steeds drie stadia tot vervolmaking zijn. Op dezelfde, precies dezelfde wijze als hij de wereld verlost, verlost hij ook zijn gemeente. Hij bevrijdt de mens in drie fasen. Kijk, de eerste is rechtvaardiging, zoals Luther het predikte. De tweede is heiliging, zoals Wesley leerde. En de derde is de doop van de Heilige Geest. Zo is het. Dan komt de opname. Nu, hoe verloste hij dan de wereld? Het eerste wat hij deed toen zij zondigde, was dat hij het afwaste in de waterdoop. Zo is het. Daarna stortte hij zijn bloed op haar, vanaf het kruis, en heiligde hij haar en noemde haar zijn eigendom. En wat doet hij dan? Wel, zoals hij heel de wereld uit u losscheurde en alles vernieuwde door de vurige doop van de Heilige Geest, zo zal hij ook de wereld vernieuwen. Ze zal worden afgebrand met vuur en elke kiem tot op miljoenen mijlen hoogte zuiveren. Alles zal uitgezuiverd worden en dan zal er een nieuwe hemel zijn en een nieuwe aarde, precies zoals u een nieuwe schepsel wordt in Christus Jezus wanneer de Heilige Geest u aangrijpt. Zie je, daar bent u er. De hele zaak is gewoon zo duidelijk als het maar kan zijn. Alles is in drieën. De natuurlijke geboorte geschiet in drieën. Wat is het eerste wat er gebeurt met een vrouw die een baby krijgt? Wat breekt er het eerst door? Water. Wat breekt er vervolgens door? Bloed. En wat is dan het volgende in dit proces? Leven. Water, bloed en geest. Wat gebeurt er bij het plantenleven? Nadat het zaad is verrot. Wat is dan het eerste wat opkomt? De stengel. Wat volgt daarna? De aard. Wat volgt daarna? Het kaf. Dan komt er. Daar komt dan de korrel uit. Dat zijn de drie stadia voor het tot de graankorrel komt. Daar is het precies zo. God betuigt dat dit altijd Alles is dit juist geweest. God bewijst dat het waar is. Het moet u duidelijk aantonen dat wat voorbestemd is, het enige is wat in aanmerking komt voor verlossing. Hebt u het begrepen? Laat mij het opnieuw zeggen. Het voorbestemde is het enige wat in aanmerking komt bij de verlossing. Mensen zouden mogen doen alsof, zouden mogen denken dat ze het zijn, maar de werkelijke verlossing is voor diegenen die voorbestemd zijn. Het woord verlossen betekent immers terugbrengen. Is dat zo? Verlossen is iets terugbrengen tot zijn oorspronkelijke plaats. Halleluja. Dus zijn het alleen de voorbestemden die teruggebracht zullen worden, omdat de anderen niet bij hem vandaan kwamen. Zie, het is een terugbrengen. Het zijn zij die eeuwig zijn al in de beginnen. Het eeuwige leven dat u had, was dat het alleen zijn gedachten was wat u was. Hij wilde alleen iets van u. Hij wilde dat ik op de preekstoel zou staan, zeg maar, en dat u vanavond daar op die stoel zat. Dan dienen wij zijn eeuwig doel. Wie zijn thuis verliet, kwam alleen naar de aarde om zijn doel te dienen. Is dat niet waar? Goed. En als dat doel bereikt is, wordt hij in een verheerlijke toestand weer teruggehaald. Hij is gerijpt en wordt weer teruggebracht. Geen wonder dat Paulus kon zeggen, toen ze al een hakblok aan het timmeren waren om daar op zijn hoofd af te slaan. Dood, waar is je overwinning? Dood, graf, waar is je overwinning? God zij dank die ons de overwinning gaf door onze Heer Jezus Christus. Hij zei, dood, zeg maar hoe je me zou kunnen laten schreeuwen. Graf, zeg mij, hoe zul je me gaan vasthouden? Want ik bezit eeuwig leven. Amen. Hij had het herkend. Dood, hel of graf. Er is niets wat ons kan vasthouden. Niets kan ons deren. Wij hebben eeuwig leven. Hij was zich bewust dat hij gezegend was met eeuwig leven. Het is precies zo met een kleine dauwdruppel. Ik weet niet al te veel over scheikunde. Maar als ik het goed begrijp, ontstaat hij door het afkoelen van vocht of damp. Wanneer de nacht koud wordt en donker, valt hij van de hemel en komt neer op de grond. Hij is ergens vandaan komen vallen. De volgende morgen voor de zon opkomt, ligt hij daar, die kleine makker. Hij huivert, maar laat de zon slechts opkomen, dan ziet u dat hij gaat glinsteren. Hij is gelukkig. Waarom? De zon zal hem regelrecht terugroepen naar waar hij vandaan kwam. Zo is het ook met een christen. Halleluja. Wij weten, wanneer wij binnengaan in de tegenwoordigheid van God, dat er iets in ons is dat ons vertelt dat wij ergens vandaan komen. En dan weten we ook dat we weer terug zullen worden gehaald door diezelfde kracht die ons aantrekt. Die kleine dauwdruppel glinstert en glanst en jubelt. Omdat hij weet dat hij van daarboven is gekomen en die zon hem weer terug naar omhoog zal trekken. Zo weet ook een mens die een attribuut van God is, die uit God geboren is. Halleluja, dat wanneer hij in contact komt met de Zoon God, dat hij op een dag zal worden opgetrokken van Heer. Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Amen. Nu, let op. Ziet u nu wie Melchizedek was en waarom Maria zijn moeder niet was? Dat is de reden dat hij haar vrouw noemde. Niet moeder. Hij had geen vader. Want hij was de vader. De eeuwige vader. De drie in de ene. Hij had geen moeder. Zeker niet. Hij had geen vader. Want hij was de vader. Zoals een dichter het eens uitdrukte. Op grootse wijze. Jezus verheerlijkend. Hij zei, ik ben het die tot Mozes sprak. De braambos vat de vlam. Ik ben de God van Abraham. De heldere morgenster. Ik ben Alpha en Omega. Ten beginnen van het eind. Ik ben de ganse schepping. En Jezus is mijn naam. Zo is het. Oh, wie zegt gij dan dat ik ben? En waar kwam ik vandaan? Kunt gij mijn vader noemen? Kent gij hem bij zijn naam? Halleluja. Dat is de naam van de vader. Ik ben gekomen in de naam mijn vaders. En gij neemt mij niet aan. Ziet u? Hij is het dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Deze Melchizedek werd vlees. Hij openbaarde zich als zoon des mensen. Toen hij kwam als profeet. Hij kwam in drie zoons namen. Als zoon des mensen, als zoon van God en als de zoon van David. Toen hij hier op aarde was, was hij een mens, want de schrift moest vervuld worden. Want Mozes had gezegd, een profeet uit uw midden, uit uw broederen zoals ik ben, zal de Heere uw God u verwekken. Hij moest dus komen als profeet. Hij zei nooit, ik ben de zoon van God. Hij zei, ik ben de zoon des mensen. Gelooft gij in de Zoon des Mensen? Omdat het dat het is waarvan hij getuigenis moest afleggen. Dat is wat hij was. Nu is hij gekomen in een andere zoonsnaam. Als Zoon van God, de Ongeziene, de Geest. En wanneer hij straks weer komt, is hij de Zoon van David. Want dan zal hij zich zetten op zijn troon. Nu, toen hij vlees werd gemaakt hier op aarde, werd hij de Zoon des Mensen genoemd. Maar hoe maakte hij zich dan bekend aan de wereld als Zoon des Mensen? De profeet, eens vertelde ik u een geschiedenis over Petrus en Andreas, zijn broer. Het waren vissers. En hun vader, Jonas, was een van die oude, getrouwe gelovigen. Er wordt verteld dat deze op een dag op de zijkant van de boot ging zitten en zei, mijn zoon, weet je hoe we altijd gebeden hebben als wij vis nodig hadden? Ze waren beroepsvissen. Hij zei, wij vertrouwden onze God Jehovah voor ons levensonderhoud. En nu ik oud word, ik kan niet veel langer meer bij jullie jongens blijven, wil ik jullie iets zeggen. Ik heb altijd met alle ware gelovigen uitgezien naar de tijd dat de Messias zou komen. We hebben allerlei valse Messiassen gehad, maar op een dag komt de werkelijke. Maar wanneer deze Messias komt, zei hij, dan wil ik niet dat jullie worden misleid, jongens. Deze Messias zal niet gewoon een theoloog zijn. Hij zal een profeet zijn. Want jullie weten wat onze profeet Mozes, die wij volgen, heeft gezegd. Kijk, elke Jood zal zijn profeet geloven. Het is hem geleerd dat te doen. En als de profeet iets zegt, dan is het zo. Dan is het dat de waarheid. God zei, indien onder u geestelijk een profeet is, dan maak ik de Heere mij in een gezicht aan hem bekend. En als wat hij spreekt gebeurt, hoor dan naar hem en vrees hem. Maar zo niet, dan zult gij voor hem totaal niet vrezen, ziet u. Dat was de betuiging van een profeet. Dus Mozes was waarlijk een profeet, een betuigd profeet. Profeet, zei Jonas, en hij heeft gezegd, de Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij. En alle ziel die naar hem niet hoort, zal uit het volk worden uitgeroeid. Hij zei, nu kinderen, bedenk dat wij als Hebreeën Gods betuigde profeten geloven. Nu luister aandachtig, mis het niet. Hij zei, wanneer de Messias komt, zullen jullie hem daaraan herkennen dat hij een profeet Messias zal zijn. Het is wel al 400 jaar geleden, sinds de laatste. We hebben al sinds Malachi geen profeet meer gehad. Maar toch zal hij komen. Een paar jaar na Jonas dood, slenterde zijn zoon, Andreas, op een dag langs de oever. En hoorde hij de een of andere ongeletterde man uit de woestijn zeggen, deze Messias staat nu onder u. Het was die grote adelaar die was opgestegen boven de woestijn. Daarheen was gevlogen en u uitriep. De Messias staat op dit moment onder u. Nog kennen wij hem niet, maar hij staat reeds onder u. Ik zal hem herkennen, omdat ik een teken zal zien komen uit de hemelen. En toen dat op een dag kwam, zei hij, zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Weg ging hij al, deze Andreas, om zijn broer te vinden. Hij zei, Simon, ik wil dat je meekomt. Wij hebben de Messias gevonden. Oh, kom nou, Andreas. We weten het al wel beter. Ja, ik weet het, Simon, maar deze man is anders. Waar is hij dan? En waar komt hij vandaan? Het is Jezus van Nazareth. Die kleine, boze stad. Wel, hij zou toch niet uit zo'n kleine, boze stad kunnen komen? Kom gewoon mee en zie zelf. Ten slotte overtuigde hij hem toch om op een dag mee te komen. Daar stond hij bij deze Messias, bij Jezus, die daar stond te spreken tot het volk. Toen hij vlak bij hem was, zei Jezus, gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Dat was genoeg. Hij kreeg de sleutels van het koninkrijk. Waarom? Hij wist dat die man hem niet kende. Maar toch wist hij wie hij was. Had zijn godvrezende oude vader hem niet geleerd hoe hij in de Messias kon gaan geloven? Er stond er ook een man die Filippus heette. Oh, die werd werkelijk opgewonden. Hij kende nog iemand met wie hij samen de Bijbel had bestudeerd. Daar ging hij al om de heuvel heen. Hij vond hem daar in zijn vijgenboomgaard. En Hij lag op zijn knieën en bad. Hij vond hem daar in zijn vijgenboomgaard. Hij lag op zijn knieën. Ze hadden al heel wat bijbelstudies daar samen gedaan. Daarom ging hij naar hem toe. En hadden die klaar was met bidden, zei Filippus, kom maar zie, wij hebben hem gevonden. Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. Hij is de Messias naar wie we uitzien. Nu, je kan het daar horen zeggen, nou Filippus, ben je niet een beetje over je toeren? Oh, nee. Nee, ik zal eens wat zeggen. Wij hebben toch samen de Bijbel bestudeerd. En nu, wat zei de profeet dat de Messias zou zijn? Hij zou een profeet zijn. Goed. Herinner jij je de visser waar je al vis verkocht, die niet eens genoeg ontwikkeling had om zijn naam te schrijven? Hij heette Simon. Jawel. Nu, die kwam bij hem. En weet je wat er gebeurde? Deze Jezus van Nazareth vertelde hem dat zijn naam Simon was en veranderde meteen zijn naam in Petrus, wat kleine steen betekent, en zei hem ook nog wie zijn vader was. Wel, zei hij, ik weet het niet. Zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? Hij zei, kom, laten we er niet over spreken. Kom gewoon mee en zie. Dat is een goede gedachte. Kom en zie. Daar komt Filippus aan. Hij heeft Nathanael meegebracht. Toen zij kwamen aanlopen, stond Jezus vermoedelijk te spreken. Waarschijnlijk bad hij voor de zieken in de gebedsrij. Maar toen Nathanael vlakbij hem was gekomen, wendde hij zich om. Ik keek hem aan en zei, zie, waar ik een Israëliet in wie geen bedrog is. Nu, zegt u, hij zag aan de wijze waarop hij gekleed was, dat Nathanael een Israëliet was. Oh nee, alle Oostelingen kleden zich hetzelfde. Hij zou best een Syriër hebben kunnen zijn, of wat anders ook, een man met een baard en dan zo'n gewaad aan. Hij zei, zie, waar ik een Israëliet in wie geen bedrog is, maar met andere woorden, een eerlijk, oprecht man. Nu, dat benam Nathanael wat adem en hij zei, Rabbi, wat leraar betekent, Rabbi, van waar kent gij mij? Hoe wist gij dat ik een Jood was? Hoe wist u dat ik eerlijk was, zonder bedrog? Jezus antwoordde, eer Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Een 20 kilometer weg was de dag ervoor nog aan de andere kant van het land. Wat zei hij? Rabbi, gij zijt de zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Maar daar stonden die priesters, of liever mensen die voorgaven dat te zijn, onbuigzame karakters, en zeiden dat die man is een Beelzebub-vaziger. Jezus zei, ik vergeef u daarvoor. Ik denk dat ze dat niet hardop zeiden, maar het alleen dachten in hun hart. Maar hij bemerkte hun gedachten, dat is waar. Dat is wat de Bijbel zei. Noem het telepathie als u wilt. Maar hij bemerkte hun gedachten. Hij zei, ik vergeef u daarvoor, maar op een dag zal de Heilige Geest komen en ditzelfde doen. Nadat hij is weggegaan, spreekt u daar tegen, het zal u nooit worden vergeven, nog in deze wereld, nog in de toekomende. Is dat juist? Nu, dat gebeurde bij de Joden. Maar op een dag moest hij ook naar Samaria gaan. Voor we hem daar zien, ontdekken we de vrouw, of de man, nadat hij door de poort genaamd de Schone was gegaan, hij werd genezen en Jezus kende zijn toestand en zei, sta op, neem je bed op en ga naar huis. En hij deed het en hij werd gezond. Wat deden met de Joden? Wel, we zien dat sommigen van hen hem ontvingen, dat sommigen het geloofden, maar anderen niet. Waarom geloofden ze het niet? Ze waren niet bestemd ten leven. Ze waren geen deel van het attribuut. Bedenk dan dat hoewel ze priesters en grote mannen waren, en Jezus, bedenk die theologen en priesters, mannen op wie een leven je niets kon aanmerken, dat Jezus hen zei, gij hebt de duivel tot vader en doet zijn werken. Als gij uit God zou zijn, zou gij mij beloven. Indien gij mij toch niet gelooft, geloof dan de werken die ik doe, zijn getuigen van wie ik ben. Nu, de Bijbel zegt dat Jezus dezelfde is, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Ook zei Jezus, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Is dat zo? Bedenk dat dit nu de werkelijke Melchizedek was. Nu, let op het volgende. Er waren slechts 3 mensenrassen. En u hebt mij horen zeggen dat ik voor afscheiding ben. Wel, daar ben ik ook. Alle christenen zijn voor afscheiding. Niet voor afscheiding naar huidskleur, maar voor afscheiding naar de geest. De huidskleur van een mens heeft niets met de mens zelf te maken. Door wedergeboorte is hij een kind van God. Voor een christen geldt dat God zei, gaat weg uit hun midden en scheidt u af enzovoort. Hij is iemand die zich afscheidt van waarheid, die een scheiding trekt tussen goed en kwaad. Erkop destijds hadden ze ook een rassenscheiding, met name tussen de Joden en de Samaritanen. Zoals ik zei, zijn er, als we de Bijbel geloven, slechts 3 mensenrassen op de aarde. Dat zijn de afstammelingen van Sem, Gam en Jafet. Dat zijn de 3 zonen van Noach. Daar stammen we alle vanaf. Dat maakt ons, als wij teruggaan tot Adam, alle tot broeders. De Bijbel zegt, hij heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Wij zijn allemaal broeders door die bloedstroom. Het bloed van een kleurling kan een blanke als bloedtransfusie worden gegeven. Omgekeerd kan een blanke, een Japaner, de gele mens of een Indiaan, de rode mens of wie dan ook, van zijn bloed geven. Omdat we alle van hetzelfde bloed zijn. Onze huidskleur of waar we wonen heeft er niets mee te maken. Toch hebben wij ons afgescheiden toen we uit de wereld trokken. Op dezelfde wijze als toen God Israël uit Egypte leidde. Dat gebeurt als we ons afscheiden van de dingen van de wereld. We hadden dus de afstammelingen van Sem, Cham en Jafet. Als we tijd hadden om de afstamming na te gaan, zouden we kunnen zien waar de Anglo-Saxen vandaan komen. Nu, dat waren de Jood, de Samaritaan, die half Jood en half Heiden was. Die Joden die zich met de Heiden hadden vermengd, onder invloed van William en Moab. Er waren daar Samaritanen, Joden en heidenen. Nu, wij Anglo-Saxen hadden met niets daarvan iets te maken. Wij geloofden in geen enkele Messias of wat er ook maar op bleek. Wij zagen daar niet uit. Wij werden nadien binnengebracht. Jezus kwam tot de zijnen. Maar de zijnen ontvingen hem niet. En hij zei tot zijn discipelen, wijk niet af op een weg naar de heidenen. Begeef u liever tot de verloren schapen van het huis Israël. En hij ging alleen naar de verloren schapen van Israël en hij manifesteerde zich voor de Joden als de zoon des mensen. Maar ze wezen hem af. Nu de Samaritanen, die half Jood en half heiden waren, geloofden ook. Zij zagen ook uit naar de Messias. Wij niet. Wij waren heidenen. Wij liepen met een knots over onze schouder aan baden afgehouden. De heiden. Maar op een dag, u leest het in Johannes 4, werd hij gedrongen om langs Samaria te gaan op zijn weg naar Jericho. Toen hij in de buurt van Samaria kwam, bij een stad die Sychar heette, zette hij zich neer bij de bron buiten de stad. Als u daar ooit bent geweest, dan weet u dat die plaats daar wel lijkt op dit hier. Er is daar een openbare bron waar ze allemaal water komen halen. De vrouwen komen er 's morgens halen hun kruiken water, zetten er één op hun hoofd, één op iedere heup en lopen er zo mee weg, zo rechtop als maar kan. Nooit moesten ze één druppel, al pratend met elkaar, zo deden zij. De mensen zouden daar komen. Het was ongeveer 11:00 morgens en hij stuurde zijn discipelen de stad in om wat voedsel te kopen. Toen zij al weg waren, daar kwam een vrouw aan. Ze stond slecht bekend. Wij zouden haar een vrouw van de rode lamp noemen, een prostituee. Ze had te veel mannen. Juist toen Jezus daar zat, kwam deze vrouw naar buiten. Het was ongeveer 11:00. Ziet u, zij kon niet komen als de maagden 's morgens hun waswater haalden. Zij moest wachten tot ze alle waren geweest. Zij vermengden zich niet, zoals ze dat tegenwoordig doen. Zij was een getekende. Daarom kwam zij later om water te halen. Ze nam de oude zwengel die te haken aan de kruik en begon hem neer te laten. Plotseling hoorde zij iemand zeggen, vrouw, geef mij te drinken. Ik bedenk, dit is Melchizedek. Jezus, zoals hij gisteren was, de zoon des mensen. Zij keek om en zag een Jood zitten. Daarom antwoordde ze, meneer, hoe kunt u als Jood van mij, een Samaritaanse vrouw, iets vragen? Ik ben een vrouw van Samaria, dus wat u hebt gezegd is misplaatst. U hoorde mij zoiets niet te hebben gevraagd. We hebben niets met elkaar te maken. Maar Jezus antwoordde, indien gij wist wie het was die dit tot u zegt, dan zou u mij te drinken hebben gevraagd. Ze zei, heer, gij hebt geen emmer en de put is diep. U hebt niets om water op te halen. Hij zei, het water dat ik geef is water des levens, omspringende in eeuwig leven. Hij sprak tegen haar, tot hij ontdekte wat haar toestand was. Let dan op wat hij tot haar zegt. Ga heen, roep uw man en kom hier. Ik heb geen man, antwoordde ze. Hij zei, terecht zegt gij. Ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. Let op het verschil tussen die vrouw en dat stel priesters. Zij wist meer over God dan die hele groep priesters bij elkaar. Ze zei, heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Wij hebben er 400 jaar geen gehad. Maar ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij dat gaan doen. Dat was het teken van de Messias. Want hij was de zoon des mensen. Ze zei, dat is wat hij zal gaan doen. Wanneer hij komt, u moet zijn profeet zijn. Hij zei, ik ben hem. Niemand anders kon dat zeggen.
She dropped that water pot and run into the city.
Ze liet die waterkruik vallen en in de stad en roepend, kom en zie een man die mij gezegd heeft wat ik heb gedaan. Zou deze niet de Christus zijn? Bedenk, hij beloofde datzelfde te doen aan het eind van het heidentijdperk. De Joden kregen 4000 jaar om uit te zien naar die Messias. 4000 jaar van onderwijzing dat hij komende was. Hun was geleerd wat hij zou doen wanneer hij daar kwam. En ze misten het om hem te zien. Ze faalden erin om hem te herkennen. En toen hij zich op dezelfde Bijbelse wijze bekend maakte als hij had gezegd dat hij zou doen, toen hij na een theofanie te zijn geweest vlees werd en onder hen woonde, toen faalden zij erin om hem te zien en noemden ze zijn werken de werken van de duivel. Zo hebben wij nu in 2000 jaar van onderwijzing gehad na de apostelen komend via de Rooms-Katholieke Kerk. Wij zijn gekomen via de Rooms-Katholieke, de Grieks-Katholieke Kerk enzovoort, dan via het tijdperk van Luther en dat van Wesley en wat maar meer, 900 verschillende organisaties. Maar zo werden ze al deze eeuwen onderwezen. Nu beloofde hij dat juist voordat de eindtijd er zou zijn, het beeld van Sodom en Gomorra opnieuw op zou komen. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Sodom, zal het zijn in de komst van de eindtijd. Dan zal de Zoon des Mensen zich opnieuw openbaren. Nog een korte wijl en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij, want ik, dat is een persoonlijk voornaamwoord, ik zal met u zijn, zelfs in u, tot aan de volleinding der wereld. Ik zal met u zijn. Hij is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Ziet u? U hebt uit mijn prediking van gisteravond gezien dat de Samaritaan in werkelijkheid Hagar was, een beeld van verdraaiing. De Jood was Sarah en de heiden Maria, het koninklijke zaad van Abraham. Nu wordt ons beloofd dat in deze laatste dagen dezezelfde God, dezezelfde Christus, terug zou komen om zich hier te openbaren als Zoon des Mensen. Waarom? Omdat hij dezelfde is gisteren, heden en voor immer. En als hij die Joden wel dat messiaanse teken gaf, en dan aan het einde van de onderwijzing van de heidenen dat niet doet, en hen gewoon laat binnengaan op theologie, dan zou hij onrechtvaardig zijn. Hij moet hetzelfde doen, omdat de Bijbel zei in Hebreeën 13 vers 8, dat hij dezelfde is. En hij beloofde in Malachi 4 en vele andere schriftgedeelten dat de gemeente in de laatste dagen helemaal in de toestand zou zijn zoals zij vandaag precies is. En ook dat de wereld dan zo zou zijn. Kijk maar naar de wereld vandaag. Kijk naar de sodomitische toestanden. Kijk naar de aardbevingen op diverse plaatsen en de andere dingen die plaatsvinden. Kijk naar in welke Babylonische verwarring de gemeente zich bevindt. Kijk naar de boodschapper die tot haar werd gezonden. Kijk naar een Oral Roberts en kijk naar een Billy Graham. G-R-A-H-A-M. De eerste keer dat er ooit een boodschapper was die tot alle kerken kwam, wiens naam eindigde op H-A-M, zoals die van Abraham. Maar Abraham is 7 letters. Graham is 6 letters. Waar gaat hij heen? Naar de wereld. 6 is het getal van een mens. Het was op de 6e dag dat de mens werd geschapen, maar 7 is Gods getal. Nu, kijk wat er daar in Sodom gebeurt. Daar zijn hun boodschappers en ze spreken tot hen. Maar waar is dan dat koninklijke zaad van Abraham? Waar is hun teken? Hij zei toch, zoals het geschiedde in de dagen van Sodom, toen kwam God neer. En werd gemanifesteerd in menselijk vlees. Hij vertelde wat Sarah diep in haar hart dacht, in de tent achter hem. Dat was het laatste teken voordat die heidenwereld werd vernietigd door vuur. En de gemeente heeft ook haar laatste teken ontvangen, voor het de hele wereld. Dit heidense koninkrijk wordt vernietigd door het vuur en de wraak van God. Gelooft u dat? Toen Melchizedek vlees was, vertegenwoordigde hij zich in een menselijk lichaam. Ook later, toen hij vlees werd gemaakt. En nu, vanavond, is hij dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Gelooft u dat? Wie is dan deze Melchizedek? Die steeds dezelfde is. Hij die nooit een vader had, nooit een moeder. Die geen begin van dagen had en geen einde des levens. En wat voor soort teken toonde hij toen hij Abraham ontmoette? Toen hij later vlees werd gemaakt, zei hij dat het zich vlak voor de eindtijd zou herhalen. Gelooft u dat? Ik geloof het. Laten we bidden. Dierbare God. Ik geloof de schriften. Waarin u hebt gezegd dat u dezelfde bent gisteren, heden en tot in eeuwigheid. En oprecht in mijn hart, Heer, weet ik dat er iets op het punt staat te gebeuren. Ik kan het niet nauwkeurig vaststellen. Ik ben bang om iets te zeggen, Heer. Gij kent het hart van uw dienstknecht. Hoe vaak is het door de tijden heen al niet gebeurd dat als u dingen zond, de mensen faalden het te begrijpen. De mens prijst God voortdurend voor wat hij heeft gedaan. Spreekt over erover welke grote dingen hij nog zal gaan doen, maar ontkent wat hij nu doet. Zo is het door de tijden heen geweest. Waarom bleef de Rooms-Katholieke Kerk in gebreken Patricius te zien als Gods profeet? Waarom doodden ze Jeanne d'Arc terwijl zij een profetes was? En verbranden ze haar als heks? Vader, zo is het altijd gegaan. U verbergt het voor de ogen van de wijze en verstandigen. Geen wonder dat u tot die priesters zei. Gij verfraait de grafsteden der profeten. En gij zijt degene die hen erin gebracht hebben. Nadat ze heen gegaan zijn, zien ze hun fout in. En ze vervolgen u altijd, Heer, in welke vorm u ook komt. Ik bid vanavond, o God. Doe het toch nog één keer. Morgen moeten we volgens het reisschema naar Tucson gaan. En dan naar andere delen van de wereld, naar andere steden waar we moeten prediken. Maar dierbare God, er zijn hier vanavond misschien vreemdelingen die alleen nog maar woorden hebben horen prediken, maar het nog nooit gemanifesteerd hebben gezien. Zoals ik u in het begin al vroeg. Dat het vanavond zou mogen zijn als toen die discipelen, Cleopas en zijn vriend, die van de Emmaus kwamen en de weg langs liepen. Toen trad u uit de struik gewassen en begon met hen te spreken. Na uw opstanding. En u predikte tot hen. En zei, o onverstandige en trage van God. Weet ge niet dat Christus dit moest leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Maar nog steeds herkenden zij het niet. De hele dag lang liepen ze met u. En nog herkenden zij u niet. Maar toen het avond werd, drongen ze erop aan dat u binnenkwam. Ze gingen een kleine herberg binnen en sloten de deuren. Maar toen deed u iets op precies dezelfde wijze als u het deed voor uw kruising. Toen bemerkte zij dat ze de verrezen Christus zagen. Een paar ogenblikken later was u achter de sluier verdwenen. Snel renden ze naar de andere discipelen en zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan. Vader, ik geloof dat u nog steeds leeft. Ik weet dat u bent. En u hebt het ons reeds zoveel keren bewezen. Zou u het gewoon nog een keer willen doen, Heer? Als we genade hebben gevonden in uw ogen, laat het dan nog een keer gebeuren. Ik ben uw dienstknecht. En ook deze hier zijn uw dienstknechten, Heer. Alles wat ik heb gezegd zou niet opwegen tegen slechts één woord van u. Eén woord van u zou meer betekenen dan ik aan al deze vijf avondboodschappen heb gezegd. Het zou meer zijn, gewoon één woord van u. Wilt gij niet spreken, Heer? Omdat de mensen zouden mogen weten dat ik hen de waarheid heb verteld? Sta het toe, o God. Ik vraag u in Jezus' naam om dit nog eenmaal te doen. Amen. Nu. Ik ken u niet, al ken ik sommigen van u. Ik ken deze jongen die hier zit. Ik ken Bill Dow die daar zit. En daar zitten Brother Blair en Rodney Cox. Daarachteraan is het moeilijk te zien. Aan deze kant kan ik op dit moment zelfs niemand ontdekken die ik ken. Hoeveel hier binnen weten dat ik een vreemde voor u ben? Steek dan even uw hand op. Allen die weten dat ik niets over u weet in beide delen van de zaal. Met hoeveel hier binnen is iets niet in orde? Iets waarvan u weet dat ik er niets van af weet? Zou u uw hand willen opsteken? Nu. Het zou volkomen, ja absoluut totaal onmogelijk voor mij zijn om iets over u te weten, tenzij dat het tot mij kwam door de een of andere openbaring van de geest. Omdat ik u al deze avonden heb verteld, en ook vanavond weer, dat hij niet dood is. Hij is hier en beloofde hetzelfde te doen. Hij beloofde dat er een tijd zou komen in de laatste dagen, overeenkomstig Malachi 4 en Lucas, dat hij opnieuw in menselijke vorm zou verschijnen onder zijn volk en dezelfde dingen zou doen en hetzelfde zou openbaren, hetzelfde Messiaanse teken. Hoeveel weten dat? Als u bijbellezers weet dat dit waar is, zegt dan amen. U moet allemaal bijbellezers zijn. Nu, ik weet dat het vreemd lijkt voor de mensen van vandaag, maar toch is het de waarheid. Daarin ligt ook de reden waarom zij Jezus van Nazareth niet herkenden. Ze kenden wel de grootbelijdenis van de kerk, maar hem kenden ze niet. Toch kwam hij precies zoals de Bijbel het had gezegd. Hij kwam niet als theoloog of als priester. Hij kwam als profeet. en de zijnen ontvingen hem niet. Nu, als God zijn woord houdt, en het mocht gebeuren dat het iemand treft die ik ken, dan zal ik iemand anders nemen. Zie, ik wil iemand die ik niet ken. Ik zou willen dat u bad. Wel, er was eens een kleine vrouw die een zwakte had. Ze had haar geld besteed aan de doktoren, maar die konden haar niet helpen. Toen zei ze in haar hart, als ik het kleed van die man kan aanraken, dan zal ik gezond worden. Herinnert u zich de geschiedenis? En alhoewel ze allemaal probeerden om haar uit de buurt te houden, drong ze zich toch door de mensen heen, tot ze zijn kleed aanraakte. Daarna ging ze terug en ging zitten. Nu luister een dag. Toen ze dat had gedaan, keerde Jezus zich om en zei, wie is het die mij heeft aangeraakt? Wel, Petrus de apostel berispte hem. Hij heeft misschien iets gezegd als heer, zeg zoiets toch niet? De mensen zullen geloven dat er iets met u niet in orde is. Trouwens, sinds u hen vroeg om uw vlees te eten en uw bloed te drinken, denken ze al dat er iets fout is. En nu zegt u, wie raakte me aan? Wel, de hele menigte raakte u aan. Hij zei, ja, zeker, maar ik heb kracht van mij voelen uitgaan. Dat is een ander soort aanraking. Nu, iedereen weet dat kracht sterkte betekent. Ik werd zwak. Er ging kracht van mij uit. En hij keek rond onder de toehoorders. Totdat hij de kleine vrouw ontdekte. Toen vertelde hij haar over haar bloedvloeiing. En zij voelde in haar lichaam dat de bloedvloeiing was gestopt. Is dat waar? Toen zei hij, uw geloof heeft u behouden. Nu, het Griekse woord daar, sozo, betekent in wezen gered, lichamelijk of geestelijk. In beide betekenissen hetzelfde. Gered, hij is uw redder. Nu, als hij gisteren zo was, als hij toen op deze wijze handelde om te bewijzen dat hij onder de mensen was, de beloofde Messias, als dat de wijze is waarop hij zich toen betuigde, overeenkomstig de belofte van de Bijbel, dan zou hij nu hetzelfde doen. Zou hij vandaag niet hetzelfde moeten doen? U zegt, zei hij dan dat het over het genezen van de zieken ging? Ja. In Hebreeën. Het Bijbelgedeelte waaruit ik zojuist voorlas, staat dat Jezus Christus nu onze hoge priester is, die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Hoeveel weten dat dit waar is? De Bijbel zegt dat hij nu een hoge priester is, die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Dan als hij dezelfde hoge priester is die hij toen was, hoe zou hij nu dan handelen? Hij zou op dezelfde wijze moeten handelen als hij toen deed, als hij dus mensen dezelfde hoge priester is. Nu, ik ben uw hoge priester niet. U zou mij mogen aanraken, maar dat zou precies hetzelfde zijn als dat u uw man, uw broeder of wat anders ook aanraakte. Gewoon een mens. Maar laat uw geloof hem eens aanraken. En zie dan wat er gebeurt. Nu, als ik godsdienstig ben en u de waarheid hebt verteld, dan zal God betuigen dat het de waarheid is. Dat zou bewijzen dat Jezus Christus vanavond leeft, hier staande. Is dat juist? Hebt u geloof? Ik zal mij gewoon tot elk van beide zalen hier apart richten. En hebt u daar ook geloof? Ik blijf maar beter bij de microfoon hier, omdat u me anders niet kunt horen. Laat iemand gewoon opzien naar God en hem vragen, o God, die man kent mij niet. Hij weet niets over mij. Ik ben een volkomen vreemde voor hem. Maar laat mijn geloof u aanraken, Heer. Gij weet wat er met mij aan de hand is. Gij weet alles over mij. Gij weet wie ik ben. Net zoals u wist wie Petrus was. Net zoals u Nathanael kende. Zoals u wist wat er niet in orde was bij de vrouw met de bloedvloeiing. Heer, deze man vertelt mij dat gij dezelfde zijt gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Heer, laat mijn geloof u dan aanraken. En als hij dat zal doen, en onfeilbaar bewijzen dat hij zelf hier is, hoeveel van u zullen hem dan geloven met hun hele hart? Als hij het dan tenminste 1 of 2 of 3 mensen zal betuigen als een getuigenis. God zegen u. Nu, Vader, God, dit ligt totaal buiten het bereik van welk mens ook. Het moet een bovennatuurlijk iets zijn. Dus bid ik dat gij mij zult helpen, Heer. Ik ben in uw handen. Doe met mij zoals het u het voetdunt. In Jezus' naam. Amen. Nu, wees niet nerveus. Wees gewoon nederig. Zeg eerbiedig, Heer, ik wil u dienen. Het zal bewaarheid zijn als ik uw kleed zou kunnen aanraken en u dan antwoorden via die man. Dat zal mij bewijzen dat wat hij heeft gezegd de waarheid is. Is dat goed? Hoeveel hebben de foto van dat licht gezien? Ze hangt overal in het land. De wetenschap heeft haar genomen en onderzocht en alles. Hij is hier nu op deze plaats. Dezelfde die sprak over huwelijk en echtscheiding. Dezelfde die ginds op de berg was en de heuvels daar deed beven. Dezelfde die hier beneden bij de rivier was in 1933. Dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Is hij dezelfde. Nu, daar zit een vrouw. Zij bemerkt op dit moment dat er iets gebeurd is. Het licht hangt precies boven haar. Ze zit hier vlakbij met een groene sweater aan of zoiets. Ik ken de vrouw niet. Ik veronderstel dat wij vreemden voor elkaar zijn. Dat is zo. U hebt iets van nodig. Gelooft u dat God mij kan openbaren wat uw kwaal is? Als hij het doet, dan weet u dat het door een bovennatuurlijke kracht zal moeten zijn, want ik ken u niet. Het zal moeten komen door het bovennatuurlijke. Nu hangt het ervan af wat u denkt, waar het is. U kunt zich aan de kant van de priesters gaan scharen en het de duivel noemen, of u kunt de kant van de gelovigen kiezen en het God noemen. Van welke zijde u gelooft dat het komt, van die kant zal ook uw beloning komen. Als God mij uw kwaal zou openbaren, wilt u hem dan aanvaarden? Als de verzoening voor die zieke, ik weet niet wat de kwaal is, maar ik weet, en u weet het ook, dat er iets gaande is. Nu, laat ik u vertellen hoe u zich voelt, dan zult u het kunnen beoordelen. U ervaart een heel warm, liefelijk en gerust gevoel. Ik kijk nu regelrecht naar dat licht, dat amberkleurige licht, bij die vrouw. Deze dame lijdt aan een kwaal aan haar maag. Het is een soort gezwel in haar maag. Ze komt hier niet vandaan. Nee, je woont hier ver vandaan, is het niet? Dat is zo. Je komt uit Wisconsin. Is dat zo? Zeker. Nu, u bent genezen. Uw geloof heeft u genezen. Nu zeg mij, wie heeft deze vrouw aangeraakt? Ik sta zo'n 20 meter bij haar vandaan. Zij raakte Jezus Christus aan, de hoge priester. Gelooft u dat? Ik kijk nu naar een vrouw met wie ik heb gesproken. Deze vrouw, ik kijk nu juist naar haar, omdat zij zo hard bidt voor een man. Ze zei mij dat er een man was, maar ze heeft me er nooit over verteld. Haar naam is mevrouw Waldrop. Ze komt uit Phoenix. Ze werd opgewekt uit de doden. Haar dokter kwam met de röntgenfoto's en die toonden aan dat ze kanker had in het hart. Ze stierf in de gebedsrij. Hoe lang is dat geleden, mevrouw Waldrop? 18 jaar geleden, en daar zit ze vanavond als een levend getuigenis. Haar doktoren kwamen naar de samenkomst. Ze zeiden, hoe kan die vrouw leven? Maar daar zit ze. Er is geen spoor meer van te bekennen. Nu heeft ze iemand meegebracht. En ze bidt voor hem. Wel, hij stervende aan suikerziekte. Nu, dat wist ik. Maar omdat u bidt, u weet dat ik niet weet wie hij is, mevrouw Waldrop. Hij komt uit Missouri. En zijn naam is meneer Cooper. Dat is juist. Nu gelooft u? U kunt genezen naar huis gaan, meneer. Het is aan u, als u het zult geloven. Er zit hier een vrouw. En ze lijdt aan een astmatische aandoening met complicaties. Ze komt hier niet vandaan, ze zit daar ginds tussen de mensen. Ik hoop toch dat ze... Ze komt hier niet vandaan. Ze komt uit Georgia. Mevrouw McKay, gelooft u met heel uw hart? En gelooft u dat God u zal genezen? Ga staan als u een vreemde voor mij bent en dit de waarheid was. Jezus Christus geneest u. Gelooft u? Nu, achter mij... Er zit een man achter mij. En hij raakt God aan. Wat hij verlangt is dit. Hij heeft een baby die een hartkwaal heeft. De baby heeft een geruis in zijn hartje, zo zei de dokter. De naam van die man is meneer Cox. Ga staan, meneer Cox. En hij vertelde Sarah wat zij dacht, terwijl ze achter hem stond. Precies tegenover hem, aan de andere kant van het pad, alleen een beetje verderop naar achteren, zit een man die ook niet van hier komt, maar uit New Mexico. Ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Ik kijk nu recht naar hem, al zit hij achter mij. Hij komt uit New Mexico. En hij heeft een dochtertje waarin hij geïnteresseerd is. Met de mond van het meisje is iets niet in orde. Het verhemelte in haar mond is niet in orde. De naam van de man is meneer West. Zou u willen gaan staan, meneer? Ik ben een volkomen vreemde voor hem. Maar de Heere God zal zijn kind genezen. Gelooft u nu met uw hele hart? Hoeveel van u zullen nu geloven met heel hun hart? Is Jezus Christus niet dezelfde gisteren, heden en in eeuwigheid? Aanvaardt u hem nu als uw redder? Hecht dan uw handen tot hem omhoog. Gelooft u in hem als uw geneesheer? Heer, hier ligt iemand die verlamd is of zoiets. Ligt op een veldbed. Kunt u mij horen door die microfoon? Ik ken u niet. U bent voor mij gewoon een vrouw die daar ligt. Als ik u zou kunnen genezen, dan zou ik het doen. Maar ik kan u niet genezen. Ik ben maar gewoon een mens. Zijn kind. Ik ken u niet. Ik ken u niet. Ik ben een vrouw. Ik ben een man. En dit is de eerste keer in ons leven dat we elkaar ontmoeten, veronderstel ik. Ze hebben u hierheen gebracht. Eerlijk gezegd is dit de eerste keer dat u hier bent. Ze hebben u hier gewoon naar binnen gebracht. Ik kom van ver. U bent ten dode overschaduwd. U hebt kanker. U bent niet verlamd. U hebt kanker. De artsen kunnen niets meer voor u doen. Dat is waar. Het staat vast dat u zult overlijden. Die doktoren kunnen niets meer voor u doen. Eens zaten er drie melaatsen bij de poort van Samaria. Die melaatsen zeiden, waarom blijven wij hier totdat wij sterven? Alle kinderen komen van honger om en men eet elkaars kinderen. Ze zeiden, we kunnen naar het kamp van de vijand gaan, naar de Syriërs. Misschien doden ze ons, maar we zullen toch moeten sterven. Maar als ze ons paren, zullen wij leven. Ze waagden die kans. En door dat geloof redden ze niet alleen zichzelf, maar de hele bevolking. Nu, u zult gaan sterven. U kunt niet langer leven. Maar u wordt niet gevraagd om naar het kamp te gaan waar zij heen gingen. Maar u wordt uitgenodigd naar het kamp, dus naar het huis van de vader te komen. U bent stervend aan kanker en u kunt niet leven buiten God. U komt niet uit deze stad. U komt zelfs niet uit deze omgeving. U komt van ver. U komt uit Milwaukee. Dat is waar. Uit de stad. Goed. Gelooft u? Wilt u God nu aanvaarden als uw heelmeester? Als u het wilt, ongeacht hoe zwak u bent, hoe u ook aan bed gekluisterd bent. Ik geloof in uw geval dat ik zou opstaan in de naam van Jezus Christus. Dat ik dat veldbed zou nemen en naar huis gaan en leven tot eer van God. Gelooft u dat ik Gods profeet ben? Sta dan op en ga naar huis. Wees genezen. Wees niet bevreesd, sta op van het veldbed. God zal u gezond maken, zie. Laat iemand haar vasthouden zodat ze op kan staan en kracht ontvangen. Gelooft u God? Laat haar een beetje kracht krijgen, ze zal in orde zijn. Dat is het, zuster. Daar staat ze, in de naam van de Heer Jezus. Laten we alle gaan staan en God prijzen. Hij is dezelfde gisteren, heden en in eeuwigheid. Ga heen en de Heer Jezus Christus zegen u.